Okay, so we're gonna talk about Jonah today.
We gaan het hebben over Jonah.
And first of all, I want to say something about Jonah and a little bit of background, and then go into three themes that I see throughout the book of Jonah.
En we gaan iets vertellen over Jonah, iets over waar die leefde, wanneer die leefde, en dan zijn er drie dingen waar de preek over gaat.
So first of all, the book Jonah is about mostly about Jonah and God, relationship with Jonah.
Het boek Jonah gaat vooral over de relatie die Jonah heeft met God.
Ja, yeah, and vice versa. Yeah.
En andersom.
And Jonah was a prophet.
Jonah was een profeet.
He was prophesying during the days of Jeroboam the second.
En hij leefde in de tijd van Jeroboam de tweede.
And that was not such a good king.
Hij was niet zo'n goede koning.
But still, Jeroboam did some things that Jonah had prophesied that he would do.
Maar Jeroboam deed wel een aantal dingen die Jonah geprofeteerd had dat hij zou doen.
Because the northern kingdom of Israel was conquered by enemies.
Want het noordelijke deel van het land was veroverd door de vijand.
And Jeroboam the second took that back.
En Jeroboam de tweede heeft dat terugveroverd.
So Jonah was a prophet whose prophecies came true.
Dus Jonah was een echte profeet, want wat hij profeteerde, gebeurde.
And also Jonah was a godly man.
En Jonah hield ook van God.
He knew his Bible.
Hij kende de Bijbel heel goed.
If you read Jonah carefully, you see a lot of quotes out of the Psalms and some said even out of some prophets that lived before Jonah.
En in het boek Jonah zie je ook veel dat de psalmen en andere profeten aangehaald worden.
So Jonah was a prophet and he knew God and he knew the Bible.
Dus Jonah was een profeet.
His Bible of that day.
Hij hield van God en hij kende de Bijbel.
And this man received a message from God.
En deze man kreeg een boodschap van God.
He needed to go to Nineveh and speak against it.
Hij moest naar Nineveh gaan en daartegen preken.
And Nineveh was a big city in Assyria.
Nineveh was een hele grote stad in Assyrië.
And the Assyrians were known for their cruelty.
En de Assyriërs waren hele gemene mensen.
They killed a lot of people, they tortured a lot of people.
Ze hebben heel veel mensen doodgemaakt en het leven moeilijk gemaakt.
And those who weren't killed were scattered away.
En de mensen die ze lieten leven, die stuurden ze weg en die joegen ze weg.
So Jonah, a man of God, received a message from God to go to Nineveh to speak against it.
En Jonah kreeg dus een boodschap van God: ga naar Nineveh, naar die mensen, en daar moet je iets tegen zeggen.
And what I want to look about in this book now is there a PowerPoint? Is it working? Or is three things, and that is about rebellion, repentance, and the compassion of God.
En er zijn drie dingen waar we vandaag even bij stilstaan. Dat is niet doen wat God zegt, rebellie. Dat is je bekeren. En dat is hoeveel God van ons houdt en om ons geeft.
Okay. So the first thing is rebellion.
En het eerste is niet doen wat God zegt.
And we see Jonah rebel against God.
En dat is Jonah. Hij doet niet wat God zegt.
Because Jonah got a message from God.
En Jonah kreeg een boodschap van God.
And instead of going that way, he went the complete opposite way.
En in plaats van die kant op te gaan, ging die kant op.
He even paid a full wage for the full fare for the boat to go to the forest part.
En hij moest daar zelfs veel geld voor betalen voor het kaartje voor de boot. Maar dat deed
so
hij.
There he came into the ship and then he went down and started to sleep as Hank was already saying.
En toen ging hij in de boot en hij ging naar beneden deks en dan ging hij slapen.
And I was wondering when you see him to go that he lays himself down to sleep that he might not only have fled like physically but even mentally.
En hij rent dus niet alleen weg van God de verkeerde kant op, maar daarna doet hij ook zijn luikjes dicht en gaat hij slapen en vertrekt ook in zijn hoofd.
He is completely withdrawing himself.
Hij gaat helemaal weg bij God, waar God hem heen wil sturen.
And then it says that God threw a storm at the ship.
En toen gooide God een storm op het schip.
And all the people on the ship, they are calling out to their gods.
En alle mensen op het schip riepen hun God en goden aan.
And it seems that there was an international crowd on that ship.
En het lijkt erop dat er heel veel mensen uit verschillende landen op die boot waren.
Because they were all calling to their own gods.
Want iedereen had weer een andere god.
And maybe one of them could help them.
En ze dachten, als iedereen nou zijn eigen god aanroept, dan is er misschien één god die ons kan helpen.
Yeah, and then the captain found Jonah asleep in the ship.
En toen zag de kapitein Jonah liggen te slapen.
And he is quite astonished that he is sleeping.
En hij heeft zoiets van, wat, lig je te slapen?
And he said, how could you sleep?
Hoe kan dat?
Wake up and call to your God.
Wakker worden, jij moet ook jouw God aanroepen.
We might need your God.
We hebben jouw God misschien ook nodig.
But Jonah doesn't do that. He gets up, but that's basically all he does.
Maar dat staat er niet. Het staat alleen, Jonah wordt wakker,
yeah.
Maar die gaat niet zijn God aanroepen.
And then the other sailors, they are throwing the lots.
En dan gaan de mensen op de boot het lot werpen.
And then it points to Jonah.
En het lot wijst Jonah aan.
And then he is honest. He is saying, I'm a Hebrew. I worship Yahweh.
En dan moet Jonah wel vertellen. Dat doet hij ook. Hij zegt, ik ben een Hebreeër en ik aanbid God Yahweh.
The God who made heaven and earth.
De Heere God die de hemel heeft gemaakt en de aarde.
And the sailors are in awe about that.
En dan is de hele bemanning. What?
They're really, how could you do that? How could you rebel against your God?
Hoe kun je nou rebelleren? Hoe kun je nou niet doen wat God zegt?
And then they ask Jonah, what should we do?
En dan vragen ze aan Jonah, wat moeten we doen?
And Jonah says, throw me overboard.
En dan zegt Jonah, gooi me maar in het water.
They don't want to do that. They still want to save this man.
Maar dat wil de bemanning niet. Ze willen Jonah niet laten verdrinken.
So you see a contrast between Jonah and the sailors here. Like Jonah has brought the whole crew in danger by his actions.
En daarin zie je dat er een groot verschil is tussen de bemanning en Jonah. Want doordat Jonah aan boord kwam, heeft hij het hele schip in gevaar gebracht.
But the sailors still want to save him.
Maar de bemanning wil hem niet overboord gooien. Ze willen Jonah wel redden.
But in the end they feel they don't have a choice, so they do throw him overboard.
Maar na een tijdje kunnen ze niet anders, dus ze gooien Jonah overboord.
And they pray to Yahweh God, and that's interesting.
En ze bidden vervolgens tot de God van Jonah, Yahweh.
And they say, please do not hold us accountable for this man's life.
En ze zeggen, wilt u ons alsjeblieft niet straffen omdat wij iemand overboord hebben gegooid?
And then they throw him overboard, and after they did that, the sea is silent again.
En als Jonah overboord is gegooid, wordt de zee weer helemaal rustig.
So they are out of danger.
Dus ze zijn buiten gevaar.
And then they are giving sacrifices. Even kijken hoor. The men worshipped the Lord with a profound reverence. They offered a sacrifice to the Lord and made solemn promises.
En daarna gingen de mensen aan boord offers brengen aan de Heere God en ze gingen beloftes maken aan God.
So this is true repentance of the sailors.
En dat is waar de hele bemanning
they don't really say sorry, but they are turning from their own gods towards the God of Israel.
En ze zeggen niet echt sorry zoals het daar staat, maar ze gaan wel van alle andere goden weg naar de enige ware God.
And so this is what I want to see you. This rebellious godly man who brought the whole ship in danger.
Dus deze man die niet deed wat God zei en het hele schip in gevaar bracht.
Who was really disobedient.
Die echt heel ongehoorzaam was.
God was working through him still.
God werkte nog steeds door Jonah heen.
Because through what Jonah said, the whole crew, the whole international crew of that ship came to revere the Lord of Israel.
Want door wat Jonah aan boord zei over de Heere God, heeft de hele bemanning zich bekeerd tot de Heere God.
And some scholars even said that that they offered a sacrifice and made solemn promises or vows meant that they might even have go back to Jerusalem to become a proselyte. But that's not in the text. But some scholars said that this is the implication of this verse.
En het kan misschien zijn dat die bemanning die zich bekeerd heeft, zelfs naar Jeruzalem is gegaan, naar de tempel, om daar te aanbidden en God te volgen.
Yeah. So that is quite a turnaround that Jonah caused.
Dus dat is een hele verandering bij die mensen doordat Jona aan boord kwam.
And lastly, we see also in this part of the story that God shows his compassionate character, because when Jonah is thrown into the water, he finally starts to pray.
En hier zie je ook dat God van mens houdt, want als Jonah in het water is gegooid, begint hij eigenlijk pas te bidden.
But he doesn't repent.
Maar hij bekeert zich nog niet.
He is only crying out for help in this almost drowning.
Hij roept alleen, God, help mij.
Ja, and then God sends a fish.
En
so
dan
he comes to the rescue.
Stuurt God een reddingsvis.
And inside the fish, Jonah writes a beautiful psalm.
Die slokt Jonah op en in de buik van de vis maakt Jonah een lied.
It's a psalm of thankfulness.
Een lied van dankbaarheid.
That he is saved from the water.
Dat hij gered is.
And in the end, the fish spits him out again on the land.
Want de vis die spuugt hem uiteindelijk uit op het land.
And then we basically see the cycle repeating again a little bit.
En in het verhaal van Jona begint het dan eigenlijk weer opnieuw met niet doen.
Because Jonah now receives again a message from the Lord.
Want Jona mag opnieuw beginnen. Hij ligt daar op het strand, uitgespuugd door de vis, en dan zegt God weer tegen hem:
Get up and go to Nineveh, that great city, and declare against it the proclamation that I am commanding you.
Hij zegt: Sta op, ga naar Nineveh en vertel de mensen daar wat ik jou zal zeggen dat je moet gaan vertellen.
So God is now not saying what he needs to say, but just go and then I will tell you what to say.
En God vertelt nog niet wat Jonah moet vertellen. Hij zegt alleen, ga er naartoe en als je er bent, vertel ik je wel wat jij moet zeggen.
And well, Jonah does do this. He does go into Nineveh.
En dat doet Jonah. Hij gaat naar Nineveh.
But this city was a 3 days journey, it says.
Maar die stad Nineveh was super groot. Als je er doorheen wou, was je 3 dagen onderweg om door die stad heen te komen.
But Jonah only goes one day.
En Jonah komt bij de stad, maar hij loopt maar 1 dagje.
He only has 5 Hebrew words to speak.
En in zijn taal zegt hij maar 5 woordjes.
In English it's a little bit more. It says, just 40 days more and Nineveh will be overthrown.
En in die 5 woorden zegt hij, over 40 dagen wordt Nineveh op de kop gekeerd.
So, that's what he did.
Dus dat is wat Jonah deed.
And the impact he has is huge.
Maar wat er gebeurt in Nineveh is echt ontzettend groot.
This time, the people do say sorry.
Want de mensen in Nineveh gaan sorry zeggen.
The word of Jonah, who did maybe go only one day into the city, but the news he brought was spread throughout the whole city.
Want Jonah ging maar 1 dagje de stad in, zei 5 woorden en ging er weer uit. Maar het nieuws wat hij bracht ging door de hele stad.
And it had an immense effect on the people, because the people started to fast and they and even the king came down from his throne to humble himself through fasting.
En de hele stad hoorde die boodschap. En de mensen gingen vasten, zich bekeren, bidden. Zelfs de koning kwam van zijn troon af, deed zijn mooie kleren uit en deed rouwkleren aan om zich te bekeren van wat ze hadden gedaan.
And so here you see another side of what true repentance is.
En dit is een andere manier van bekeren als dat de bemanning in de boot deed.
The crew of the ship was really like turning their eyes from their gods towards the God of Israel.
Want de bemanning van de boot bekeerde zich naar God toe, weg van de goden die ze dienden.
And here you see a repentance of turning from their wicked ways.
Maar de mensen in Nineveh bekeerden zich weg van alle slechte dingen die ze hadden gedaan naar God.
We don't see the people really coming to faith to God, but they do turn away from their evil ways.
Ze bekeerden zich, maar we weten niet of ze ook tot geloof kwamen en of ze misschien met z'n allen naar Jeruzalem gingen.
And then God stopped planning to destroy them, and he didn't do it.
En wat deed God toen? Hij ging de stad niet op zijn kop zetten.
So There you see the compassion of God again in action.
En daarin zie je hoeveel God van mensen houdt.
And then that causes rebellion again in Jonah.
Maar Jonah vindt dat niet leuk.
So
hij wordt
first,
weer boos.
First of all, he didn't really. He had a minimum amount of effort to cause a maximum amount of impact.
Ten eerste ging hij de verkeerde kant op. En toen hij bij de stad kwam, moest hij naar binnen en het woord spreken, maar hij deed echt zo min mogelijk.
And now Jonah thought this was utterly wrong, that the people started to fast and that God turned away his decision to destroy the city. And he became very angry.
En nu werd Jonah heel boos, want hij zat te wachten tot de stad op de kop ging en dat gebeurde niet. Hij was boos op God.
And he prayed to the Lord. Come on, Lord. Wasn't this precisely my point when I was back in my own land? This is why I fled to Tarshish earlier. I know that you are a merciful and compassionate God, very patient, full of faithful love, and willing not to destroy. At this point, Lord, you may as well take my life from me, because it would be better for me to die than to live. Wil jij de Nederlandse?
En op dat moment wordt Jonah heel boos op God. En hij zegt, dit is al precies wat ik dacht dat er ging gebeuren. U houdt zoveel van mensen, dat als mensen zich bekeren, dat u ze niet straft. En ik zie het nou gebeuren. Nineveh wordt niet door u op zijn kop gezet. U kunt net zo goed mij doodmaken. Het heeft geen zin meer. Ik ben echt heel boos.
And then the Lord responded, is your anger a good thing?
En toen vroeg God, Jonah, dat jij boos bent. Is dat nou goed?
And then Jonah doesn't say anything back.
Jonah zegt niks. Ik denk dat hij zo zit.
It was, I think, really a little bit like the picture there. That he was just refusing to say anything.
Jonah zag er misschien wel uit zoals op het plaatje. Ik zeg lekker niks meer.
And instead of staying in the town, he went out of the town.
En Jonah ging buiten de stad.
And instead of going west home, he went east from the city and sat down.
En in plaats van dat hij weer in de richting van Israël ging, ging hij aan de andere kant van de stad, buiten de stad zitten.
And he still wanted to see whether this city was turned upside down or not.
Want hij wou nog steeds zien wat er ging gebeuren met Nineveh.
So, there he sat. And God had tried to reach him through this question he asked.
En daar zat Jonah dan. En God wou graag met hem praten, doordat hij hem die vraag stelde, maar Jonah gaf geen antwoord.
So this is also a type of rebellion to refuse to talk.
En dat is ook weer ongehoorzaamheid en rebellie, niet praten met iemand.
So then God chooses another approach.
En dan kiest God een andere aanpak.
He chooses an object lesson.
Hij gaat een objectles doen.
Like we usually do in kids' church.
Dat doen we bij Fundag ook wel eens.
Yeah. So Jonah was sitting there at the east of the city, outside of the city watching. He made a small roof for himself.
En Jonah zat daar buiten de stad te wachten en het was daar heel warm, dus hij maakte een klein dakje boven zijn hoofd voor de schaduw.
He was still very angry.
Hij is nog heel boos.
And then God in his mercy provides a bush.
En dan zocht God in zijn genade laat een heel snel groeiende plant super snel groeien.
And then you see that Jonah is so delighted. He is so joyful because of that bush.
En Jonah is heel blij, want nu kan hij in de schaduw van die plant, van die boom gaan zitten.
So he was very angry about what happened in the city, but he's so very happy about this bush.
Dus Jonah is nog heel boos dat die stad niet op zijn kop gaat, maar hij is wel erg blij met die plant dat hij nu schaduw heeft.
But God provided a worm the next day at dawn and it attacked the shrub so that it died.
Maar dan stuurt God de volgende nacht een worm die knaagt de wortels van die plant door, de plant verdort en valt naar beneden.
And also there came a dry east wind and the sun beat down on Jonah's head.
Dus de volgende dag plantje weg. En dan komt er ook nog eens een oostenwind. De woestijn is in het oosten, dus de woestijnwind komt eraan. En die is droog en superheet. En daar zit Jonah.
And then he is angry again.
En dan is hij weer heel boos.
Want het
is
It's violent. Better for me to die than to live, he says.
Hij zegt, ik kan beter doodgaan dan hier zitten in deze enorme hitte.
And then God asks the same question as before, with a little extra.
En dan stelt God dezelfde vraag als eerst, maar anders.
Is your anger about the shrub a good thing?
Hij zegt, Jona, dat je nu boos bent over die boom, is dat een goed?
So first he asked the question, is your anger good? And now is your anger about the shrub good?
Eerder had God al gevraagd, hè, Jona, dat jij boos bent, is dat goed? Maar nu vraagt God, Jona, dat jij boos bent over die boom, is dat goed?
Yes, my anger is good, even to the point of death.
Ja, zegt Jona, het is heel goed dat ik boos ben, zelfs als ik er zou van sterven.
Ja. Yeah. So we don't see repentance here.
Dus Jona bekeert zich niet echt. Hè?
And the closing statement of the book, I will read that to you, is what the Lord said.
En dan aan het eind van het boek Jona, het laatste wat we lezen, is wat God zegt.
But the Lord said, you pitied the shrub for which you didn't work and which you didn't raise. It grew in a night and perished in a night. Yet for my part, can't I pity Nineveh, that great city in which there are more than 120,000 people who can't tell their right hand from their left, and also many animals?
En dan het laatste wat in het boek Jona zegt, wat God zegt. Hij zegt, Jona, jij wilde niet dat die ene plant doodging. Die plant groeide vanzelf. Je hoefde er niks voor te doen. Hij groeide in één nacht. En hij ging dood in één nacht. Maar jij wilde dat die plant bleef leven. Begrijp je dan niet dat ik wil dat de mensen in Nineveh blijven leven? In die stad wonen meer dan 120.000 mensen. En ze weten niet wat goed is en wat slecht is. En er zijn ook nog heel veel dieren in Nineveh. Ik wil niet dat al die mensen en dieren sterven.
So here God shows his the heart that Jonah described before, that he is full of compassion and full of faithfulness and goodness.
En hierin zie je dus dat God heel veel van mensen houdt.
And even animals are mentioned.
En hij noemt zelfs de dieren die hij gemaakt heeft.
And we don't know how Jonah responded to this.
En het boek is hiermee uit, dus we weten niet of Jona nog wat terug heeft gezegd.
It might be that he changed his attitude, that the object lesson worked.
Misschien heeft hij iets geleerd van de objectles en is hij veranderd.
But I think there's a lot for us to think about.
Maar wij kunnen er heel veel ook van leren.
Because some of us know the heart of God, as Jonah did.
Want sommigen van ons kennen God best wel een beetje en weten wat hij belangrijk vindt en hoe zijn hart is.
And some of us know the voice of God, have heard God speaking into our lives.
En sommigen hebben God ook wel eens iets horen zeggen tegen hun
Godstem. And do we also have this compassion towards the people around us? This willingness also to forgive.
En hebben wij dan ook zoveel liefde voor mensen om ons heen als God heeft? En willen we hen net zo graag vergeven als God doet?
And also, maybe we have heard the voice of God and did not obey.
En misschien heb je de stem van God wel eens gehoord, net als Jona, maar heb je het niet gedaan.
And I want to ask if you haven't repent, please repent for that.
En als je daar nog niet van bekeerd hebt, doe dat dan alsjeblieft.
And I was just so touched by this story also, that you see that despite the disobedience of Jonah.
Want in dit verhaal, en dat is zo mooi om te zien, dat ondanks dat Jona ongehoorzaam is,
God continues to deal with Jonah all the time.
Blijft God hem opzoeken en met hem praten en van hem houden.
He worked through him for the sailors.
Want hij gebruikte Jona, waardoor de hele bemanning van het schip tot geloof kwam.
He provided a fish to save him.
Hij zorgde ervoor dat er een enorme vis Jona kwam redden.
He spoke again.
Hij bleef tegen Jona praten.
And then he worked through him for Nineveh.
En heel Nineveh bekeerde zich doordat God Jona daar de woorden te spreken gaf.
But only obedience wasn't enough for God.
Maar alleen gehoorzaam zijn en gewoon doen wat God zei was niet genoeg voor God.
God also wanted Jonah to have his heart.
God wou ook dat Jonah het hart van God zou snappen en hebben.
And he tried to get him to that understanding through questions first.
En dat probeerde God aan Jonah duidelijk te maken door hem vragen te stellen.
And when that didn't work, he gave an object lesson.
En toen dat niet werkte, gaf hij een objectles.
And finally he spoke how he viewed all of this.
En uiteindelijk heeft God het hem heel duidelijk uitgelegd hoe hij het ziet.
So in the book of Jonah we see God dealing with Jonah.
Dus in het Bijbelboek Jonah zie je hoe God omgaat met Jonah.
And I think we can also see how God wants to deal with us.
En ook hoe God dus met ons om kan gaan.
Even if we have been obedient or rebellious or not willing to repent.
Of we nu gehoorzaam zijn geweest of ongehoorzaam of ons niet willen bekeren.
God does not let go.
God blijft je opzoeken en laat je niet los.
And in the meantime, there is today the opportunity for all of us to search our hearts again.
En vandaag hebben we de mogelijkheid om ons hart opnieuw te onderzoeken.
And to just repent and turn from our evil ways or from our disobedience.
En God te volgen en te bekeren van wegen die niet goed zijn en van ongehoorzaamheid.
And also to know that nothing is wasted with God.
En om te weten dat wat er ook gebeurt, God gebruikt het.
Someone said to me,
er is nooit iets nutteloos bij God.
So even if you have been rebellious, even if you have been disobedient or you're living in a sinful life, there is still a place for you to repent and also to leave all the past behind in God's hand, because God can still, even through the ugly things, he can work out good things.
Dus bij God is er altijd ruimte om je te bekeren. En alle verkeerde dingen die je hebt gedaan, die staan niet in de weg voor God om er nog iets moois mee te doen. En ook niet voor jou in de weg om met God verder te gaan.
So let's pray.
Dus dan gaan we bidden.
Dear Lord.
Lieve Heer.
Thank you so much for your compassion.
Dank u dat u zoveel van ons houdt en om ons geeft.
And thank you, Lord, that you will always continue to work in our lives.
En dank u wel dat u altijd met ons bezig bent.
Lord, forgive us our disobedience.
Heer, wilt u het ons vergeven als we ongehoorzaam zijn?
And when we have lived in sinful ways, please forgive us.
En als we zonde hebben gedaan, wilt u dat ook vergeven.
And Lord, will you give us your heart?
En Heer, wilt u ons uw hart geven?
Your heart of compassion towards others.
Uw hart waarin zoveel liefde zit voor anderen.
And also for us.
En voor onszelf.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
Amen.
Amen.